Namens de kerkraad heet ik u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin zal voorgaan dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. Voorafgaand aan deze dienst willen we gaan zingen psalm 22 en het 15e vers. De kerkraad wenst u en jou en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wij gaan zingen van psalm 32, het eerste vers, psalm 32 vers 1.
Thank you.
Doe mij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen u zondag 21 van de Heidelberger Catechismus en zingen daarna van Psalm 119 vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Wij noemen u Psalm 119 vers 32, nadat we ons geloof hebben beleden. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Vraag 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof van het begin der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermt en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55. Wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord ten eerste dat de gelovigen allen en een ieder als lidmaat aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving van zonden? Antwoord dat God, om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, en wel het vijfde hoofdstuk, vanaf vers 12 tot en met vers 26. Wij noemden Lucas 5, vanaf vers 12 tot en met vers 26. En het geschiedde als hij in een van die steden was, en zie, er was een man vol melaatsheid, en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht en bad hem zeggen: de Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij de hand uitstrekkende raakte hem aan en zei: ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem. En hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou. Maar ga heen, zei hij, vertoon u zelf aan de priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot de getuigenis. Maar het gerucht van hem ging te meer voort en vele scharen kwamen tezamen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden. Maar hij vertrok in de woestijnen en bad al daar. En het geschiedde in een der dagen dat hij leerde. En er zaten fariseeën en leraars der wet die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heren was er om hen te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was. En zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de schare, zo klommen zij op het dak. En lieten hem door de tichels neder met het beddeke in het midden voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zei tot hem, mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende, wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus zijn overdenkingen bekennende antwoordde en zei tot hem, wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel? Doch opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zei hij tot de geraakte. Ik zeg u, sta op en neem uw beddek op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor een opstaander opgenomen, hebben hetgeen waar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis. God verheerlijkende. En ontzetting heeft aan alle bevangen. En zij verheerlijkten God. En werden vervuld met vrees, zeggende, we hebben heden ongelooflijke dingen gezien. Amen. Tot zover de schriftlezing. Deze bijzondere ontmoeting, gemeente, van Jezus met de vijf vrienden in het bijzonder, met die ene geraakte, staat centraal in de prediking voor het middaguur. En als kerntekst lees ik u de versen 18 tot en met 20. De versen 18 tot en met 20. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen. En voor hem te leggen en niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de scharen. Zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichels neer met het perk in het midden voor Jezus. En hij ziende hun geloof, zei tot hem, mens, uw zonden zijn u vergeven. Bidden wij de Heere om zijn zegen. Heren, om die heilige wetenschap gaat het ook vanmiddag. Welzalig hij, of zij wiens zonden zijn vergeven. Alleen dan zijn wij zalig. Als wij mogen weten dat onze zonden door u, o Heer Jezus Christus, weggenomen zijn. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Gij naamt die gunstig weg. Hoe zalig is die mens die het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En dat evangelie zal ook vanmiddag weer klinken. En laat het voor ons evangelie zijn. Een blijde boodschap. U weet hoe wij zijn opgekomen. U kent de gesteldheid van ons hart. Wat was er een gedrevenheid bij deze mannen om naar Jezus te gaan. Ze waren niet tegen te houden. En zo kan het toch ook in ons leven zijn. En laat het dan tot een ontmoeting komen, Heer. Wat zou het groot zijn als het voor de eerste keer in ons leven vanmiddag zou gebeuren. Om niemand anders meer te zien dan de Heere Jezus. Dat Hij onze liefste mag zijn. En dat wij Hem al onze liefde waardig mogen schatten. Omdat U ons bij de hand wilde vatten. En dan in die gelovige wetenschap dat u ons zult leiden door uw raad. Om tenslotte uw bruidsgemeenten in heerlijkheid op te nemen. Wat ligt de toekomst van uw kerk toch vast? Ze wordt gedragen door uw belofte. Ik ben met u elke dag weer opnieuw. tot aan het einde van de wereld. En in dat perspectief mag uw kerk leven. Heer, en als we dan zien om ons heen, dan zakt de moed misschien in de schoenen. Als wij zien op onszelf, hebben we helemaal al geen moed meer. En u weet dat. En daarom zegt u tegen ons, zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. En zolang we hem maar in het vizier hebben, hebben we genoeg. Voor eens en voor altijd. En daarom, onze ogen zijn op u geslagen. Schenk ons de hulp van uw geest, zowel in spreken als in luisteren. En mogen wij voor het eerst of opnieuw in de zegeningen van u, o Heer Jezus Christus, delen. De grootste zegen van de vergeving van zonden, heel persoonlijk te mogen ontvangen en waar wij er weet van hebben. Is zo nodig dat we meer en meer gefundeerd worden in dat volmaakte offer van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, zodat we het mogen zeggen, vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij dan rusten op uw trouw en schuilen in uw schaduw. Waar het bloed door u gestort mij de bron van het leven wordt, dat niets de loop van uw woord zal hinderen, uw naam verheerlijkt worden, zondaren zalig gemaakt, bemoedigd, vertroost en vermaand, u weet wat nodig is, wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag u graag vergeven, de doeleinden zijn u bekendgemaakt en wij gaan zingen van Psalm 103... De versen 2 en 5. Psalm 103 vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. En ook het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Wij noemen nu de versen 2 en 5 van Psalm 103. Gemeente, hebben wij ook zulke vrienden. Vrienden en vriendinnen die ons naar de Heer Jezus brengen. Daar gaat het hier toch over. Gelovige vrienden die net zo lang met hun vriend rondsjouwen totdat hij precies voor de voeten van Jezus komt te liggen. Dan pas is hun missie volbracht. Als hun vriend en broeder voor het aangezicht van de Heer Jezus ligt. Zo staat er letterlijk in vers 19. Voor Jezus, voor het aangezicht van Jezus. Hij ligt nu op de plaats waar Jezus hem wel moet zien. Voor zijn ogen, in zijn blikveld. Ze hebben er echt alles aan gedaan. Het was ook niet zo simpel. De problemen om deze verlamde vriend bij Jezus te krijgen waren groot. Ze konden helemaal niet bij Jezus komen. In het huis waar Jezus was, was alles geblokkeerd. Ze hoorden Jezus spreken. Ze zagen wel staande open deuren en ramen. Boven de samengekomen scharen uit. Maar iedereen stond in de weg. Behalve de fariseeën en de schriftgeleerden. Die stonden niet in de weg, die zaten in de weg. In vers 17 staat, en er zaten fariseeën en leraars der wet die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. Iedereen moest staan, maar de heren theologen moesten zitten. Zo was dat. Dat zag op hun leergezag. Zij hebben het voor het zeggen. En daarom staan hun oren hier in dit huis recht overeind. Want nu zwijgen zij. Nu staat daar Jezus van Nazareth. Die het voor het zeggen heeft. Zo staat het in vers 17. En het geschiedde dat hij leerde. En ondertussen vormen al die mensen een blokkade op weg naar Jezus. Het is eigenlijk wat. Zo dicht bij Jezus zijn. En er niet bij kunnen komen. Zo kunnen we ons ook voelen vanavond. Hij is zo dichtbij. We hoeven niet in de hemel op te klimmen, nog in de afgrond neer te dalen. Hij is nabij in het woord. Zo komt hij tot ons. Hij spreekt door zijn dienaren heen. Dichterbij kan het niet. En toch maar niet bij hem te kunnen komen. Wat is er nou toch voor nodig om bij hem te komen? Dat is het geloof. Het geloof grijpt hem aan. Het geloof is ook zo vindingrijk. Het geloof is vasthoudend, dat zie je ook hier. Jezus prijst die mannen straks ook. Hij ziet hun geloof. Wijlen dominee W. vroeg in de wei. Heb hier in de buurt nog gestaan, Eemnes. Die heb ik het horen zeggen in de preek, dat is natuurlijk al heel lang geleden. Stond altijd met zijn ogen dicht te preken. Als het om Jezus te doen is, zei hij, dan breek je desnoods het dak open. En zo is het gemeend. Als we Jezus moeten hebben, dan zullen we hem ook krijgen. Nou, dat gebeurt hier. Dan maar door het dak heen. Je moet er maar opkomen. En wat een organisatie. Ze hebben precies ingeschat waar Jezus stond, zodat ze op de juiste plaats beginnen om die dakpannen weg te halen. En als ze eenmaal het dak open hebben, dan staat Jezus precies onder hen. En zo laten ze hun vriend door het dak heen zakken. Voor de ogen van Jezus. Dat moet een aanblik geweest zijn. Kijk, die geschiedenis is ons natuurlijk overbekend. Van kindse jaren af is het ons geleerd. Maar het is natuurlijk wat geweest. Er staat een huis vol met mensen, staat te luisteren naar Jezus die aan het spreken is. En je hoort daar ineens gerommel op het dak. Dat verstoort natuurlijk de woordbediening, om het zo te zeggen. Wat gebeurt er? En dan zie je hoe langzaam maar zeker een gat in het dak ontstaat. En een groot gat. Want er moet toch een bed doorheen, pakweg van 2 meter lang en 1 meter breed, waar een persoon op kan liggen. Maar niet alleen dat daar een gat gemaakt wordt. Op een gegeven moment komt daar door dat gat heen een beddeke, zo staat, een matras naar beneden waarop een man ligt. Dat is op zichzelf al een spektakel geweest. De aardewerktegeltjes die op het platte dak liggen zijn stuk voor stuk weggeraapt. En dan die man op dat bed naar beneden. Wat een vriendschap, nietwaar? Wat hebben ze toch veel voor hem over gehad. En ook wat een liefde. Wat spreekt er uit de liefde? En vooral ook wat een geloof. En Jezus ziet het ook gebeuren. Die ziet voor zijn ogen die verlamde naar beneden komen. Dat is nou echt een geschenk uit de hemel voor hem. Daar komt weer zo'n gegevene van de Vader. Ja. Jezus zal later in zijn hoge priesterlijk gebed bidden. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Wel, hier is er weer zo een die hij bij zich krijgt. Vlak voor zijn ogen. Letterlijk. Als een geschenk van de Vader. En dan doet Jezus met deze man precies wat de hemelse Vader van zijn zoon verwacht. Hij zegt tegen die verlamde, ziende op het geloof van die mens. En dat betekent dat Jezus er oog voor gehad heeft. Wat een inspanningen ze zich getroost hebben om dit te bewerkstelligen. Jezus ziende dat geloof, zegt tegen die man die daar ligt, mens, uw zonden zijn u vergeven. Zomaar in een enkel woord is daar de reinigende kracht van zijn bloed actief. Met het oog daarop kunnen we gerust zien, daar is kracht. Kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Met een paar woorden komt deze man geheel voor rekening van de Heer Jezus Christus te liggen. En daar is de Heer Jezus om begonnen, kennelijk. In eerste instantie zelfs. De genezing van die verlamde blijkt bij Jezus inderdaad op het tweede plan te staan. Ja, het is zelfs zo dat de genezing gaat dienen om te bevestigen dat Jezus van Gods wegen in staat is om de zonden te vergeven. Want u begrijpt dat deze woorden, mens, uw zonden zijn u vergeven, heel wat losmaken in dit drukke gezelschap van die vele fariseeën en wetgeleerden. Het begint te stormen in hun hart. Daar staat hier dat ze bij zichzelf beginnen te overleggen. Letterlijk staat er dat ze beginnen te dialogiseren. Ze hebben elkaar met veelzeggende blikken aangekeken. Hoor je wat hier gebeurt? Dat is godslasterlijk. Er is er maar één die de zonde kan vergeven en dat is God. En dan hier deze man. Vandaar dat de vraag in hun harten oprijst. Wie denkt hij wel dat hij is? Wie is deze die lastering spreekt? Blasfemie staat er letterlijk. Godslastering. Dat is voor Jood het ergste wat er kan gebeuren. Godlasteren. En dan in het openbaar. Iedereen kon het horen. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Dat wekt bij die fariseeën en wetgeleerden een heilige verontwaardiging op. En een verontwaardiging die echt uit hun hart opkomt hoor. Jezus zegt het ook in vers 22. Wat overdenkt gij in uw harten? Daar moet je wel goed op letten. Het is geen huichelachtig gedoe van die mensen geweest.
Nee, het is echt gemeend, wel overwogen ook. Ze hebben het gedialogiseerd, ze hebben het overlegd. Ze komen voor hun God op, wat denk je wel? Wie denkt deze man in Gods naam? Wie hij is? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Kijk, zo moeten we proberen naar deze teksten te luisteren. En we moeten eigenlijk in de Joodse huid proberen te kruipen. Inderdaad, God alleen is machtig om de zonde te vergeven. En er staat hier in hun ogen een heel gewoon mens. Die zegt, mens, je zonden zijn je vergeven. Dat is Gods lastering. Om een beetje te begrijpen wat hier aan de hand is. Dit woord van Jezus heeft in de oren van fariseeën en leraren der wet geklonken als de grootste vloek die je maar denken kunt. Waar ze bij staan, hè? Waar al die mensen getuigen van zijn. Vrijdagmiddag was ik in Schravenmoer. En dan ging ik benzine tanken bij zo'n automatische pomp. En er was een meneer voor mij. En die stak zijn pinpas in het apparaat. En dat apparaat zei defect. Kapot. En onmiddellijk zei hij de grootste vloek die je maar kunt denken. Dat gaat door merg en been heen. Ik zeg, man, waarom doe je dat nou? Zegt, dan krijg je toch geen benzine mee? Nee, maar, nou ja, het kwam hem buitengewoon slecht uit. Ik zeg, stel je nou eens voor dat dat met jou zou gebeuren, wat je nu zegt. En toen ging hij weg. Boos, misschien wel op mij, of op God, wie zal het zeggen. Maar de pijn voel je zo. Oh, wat is dat toch erg. Nou, u zult het ongetwijfeld ook wel eens gehad hebben, jij, dat je, terwijl je de pij bent, de grootste vloek wordt gezegd, die je maar denken kunt. In dit geval had ik een woordje gereed. Soms zeg ik ook niks. Hè? Dus u moet niet denken, oh, wat is die dominee bij de hand. Want zo is het zeker niet. Soms zeg ik ook helemaal niks. En loop je ook weer met een hoop schuld op je nek. Jezus kent hun overleg. Hij weet precies wat er nou omgaat bij die mens. En daarom spreekt hij ze ook zo aan. Wat overleggen jullie in jullie harten? Kijk, en daarmee geeft hij aan dat hij niet alleen dat gewone mens is waarvoor zij hem houden. Je zag aan Jezus helemaal niets bijzonders. Hij was mens onder de mens. Hij heeft onder ons gewoond. Maar hieruit kan blijken wie hij is. Want welk gewoon mens is in staat om de innerlijke overleggingen van mensen te kennen. En dat ook te kennen te geven. Hij geeft daar uiting aan dat hij het weet. Zodat zij te zien en te horen krijgen wie hij werkelijk is. Ook al zie je dat zo niet aan hem af. En deze kennis van hun harten moet deze fariseeën en wetgeleerden tot nadenken stemmen. Jezus grijpt hun innerlijke overleggingen aan om in hun overleggingen te delen. Hij stelt direct een wedervraag. Zo waren rabbies met elkaar gewend om te gaan. Vraag en wedervraag. En nu die verborgen vraag heeft blootgelegd. Wie is deze? Stelt hij in het openbaar ook een wedervraag aan de fariseeën en schriftgeleerden. Hij zegt, wat is nou lichter? Dat betekent, wat is nou gemakkelijker? Wat is nou gemakkelijker om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven? Of sta op en wandel? Jezus was een Joodse rabbi. Dat praktiseerde hij hier ook. Hij leerde. En hij wist natuurlijk als geen ander dat vergeving van zonden een zaak van God is. Om te kunnen zeggen, uw zonden zijn u vergeven in dit gezelschap van vrome wetgeleerden en fariseeën. Dat is toch oneindig veel zwaarder. Dan te zeggen, sta op en wandel. Want dit laatste konden ze van Jezus verwachten. Wat had hij dienaangaande al niet geopenbaard in zijn omwandeling op aarde. Hij had al zoveel zieken beter gemaakt. U kunt dat ook lezen in vers 15, vandaar dat ik vanaf vers 12 ben beginnen te lezen. Daar heb je de genezing van de Melaatse. En dat gerucht gaat het hele land door. En vele scharen kwamen tezamen om hem te horen. En ook om door hem genezen te worden. Hun. Van hun krankheden. Dus ze hadden het kunnen weten. Die sprake was al van hem uitgegaan. Dus voor hem was het kennelijk niet moeilijk om tegen een lamme te zeggen, sta op en wandel. Maar dat de gewone sterveling zou zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Als hij dat zegt, ja dan mag Jezus verwachten dat hij in zwaar weer terechtkomt. Jezus wist heel goed wat hij met deze woorden over zich heen zou halen. Hij wist dat ze hem in hun harten van godslastering zouden beschuldigen. En dat gebeurt ook. En hij wist ook, gemeente, dat godslastering hem uiteindelijk naar het kruis zou voeren. Want wat hier nou gebeurt, dat ze hem beschuldigen van godslastering, dat zal een enkel jaar later gebeuren. In de vroege uur, in het huis van Caiaphas. We kennen die geschiedenis allemaal. Ze proberen van alles uit de kast te halen om te beschuldigen. Maar ze vinden feitelijk geen beschuldiging. Kon ook niet. Want hij had nooit geen zonde gekend of gedaan. Hij heeft het ze ook gevraagd. Wie van u overtuigt mij van zonde? En dan wordt je onder ede door de hoge priester Caiaphas gehoord. En dan wordt hem gevraagd of hij is de Christus, de Zoon van God. En dan zegt Jezus, ja, dat ben ik, gij hebt het gezegd. En dan scheurt de hoge priester zijn kleren, u weet het. En alweer, dat is geen toneelspel geweest. Hij meende het oprecht. Je hebt zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En ze moesten ook allemaal zeggen, hij is dus doodschuldig. Daar wordt het vonnis over u en mij uitgesproken, gemeente. Alleen, wij staan er niet. Wat een wonder. Daartoe is hij nou gekomen om in u en mijn plaats te gaan staan. En om nu ook als die borg en middelaar te benodigen vanmiddag. Daartoe wordt u dit evangelie geprekt. Om van deze Christus der schriften gebruik te maken. Dus wat is hier aan de hand? Wel, Jezus bedoelt hier, ik had dus veel makkelijker kunnen zeggen, sta op en wandel. Dan had ik bij jullie niet zoveel kwaad bloed gezet. Maar, zegt hij dan, opdat jullie zouden weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de aarde de zonde te vergeven, zei hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op, neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. Ze moeten weten dat hij als de Zoon des mensen de macht en de volmacht heeft, in staat gesteld is van Gods wegen om de zonde te vergeven, om de zonde echt weg te nemen. Dus van Gods lastering is absoluut geen sprake. Jezus noemt zich hier voor het eerst de Zoon des mensen. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En dat doet hij dus kennelijk om ze duidelijk te maken dat hij inderdaad van Gods wegen die volmacht heeft gekregen om de zonden te vergeven. Die aanduiding zonder mensen, dat was van die schriftgeleerden en fariseeën. Gesneden koek, Daniël 7 vers 13. Daar wordt gesproken over iemand des mensen zoon gelijk. En daar wordt gedoeld op een hemels wezen dat nauw verbonden is met God zelf. Dus opgevat uit Daniël 7 is de titel zoon des mensen een hoogheidstitel. Die verwijst naar het messiaschap van Jezus. Al die wonderen die Jezus gedaan heeft, die staan ook in het teken van zijn Messias zijn. Zo is hij toch vanuit het Oude Testament beloofd. Ik denk aan dat prachtige Jesaja 42. Daar wordt zo heerlijk over deze Jezus gesproken. Hoe zie je hem daar nou staan? Met die verlamde voor zich. Hij heeft het gezegd, mens, uw zonden zijn u vergeven. En hij zal hem zo bevelen om op te staan en naar huis te gaan. En dan denk ik aan Jesaja 42. Ik zie hem staan, zie mijn knecht. O, dat zegt de hemelse Vader tegen u en mij, gemeente, vanmiddag. Zie mijn knecht, kijk nou eens naar. Kijk nou eens naar deze zaligmaker. Kijk nou eens naar deze dierbare borg en heiland. Zie mijn knecht, welke ik ondersteun. Mijn uitverkoren, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. En ik zal u bij de hand grijpen. En ik zal u behoeden. En ik zal u geven tot een verbond des volks. En ook tot een lichter heider. Daar heeft hij ons in het vizier. Zo betrekt God Nijkerk. Bij het evangelie hoort in het aangezicht van deze Christus. Gegeven tot een verbond van zijn volk Israël. Maar ook tot een licht der heiden. Om te openen de blinde oog. En de gebondenen uit de gevangenis uit te voeren. En uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Merk je nu dat hij aan al onze belangen voldoet? Daartoe is hij nou gekomen. Lucas begint onze pericoop. In vers 17. Met te zeggen, dat is heel bijzonder hoor, om dat te lezen. Want de uitkomst van dit hoofdstuk is zo heerlijk, zo rijk, zo onovertroffen zou ik haast zeggen. In vers 17 staat. En de kracht was er. Om hem te genezen. Die kracht is er. Maar helaas niemand in dat huis maakte daar gebruik van. Jezus heeft ook gezegd. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn. Jawel. Daar komt zo'n zieke aan. Hij kan zelf niet lopen. Hij wordt gedragen door zijn vrienden. We gaan straks zingen. En dat zie je hier nou gebeuren. Zij komen aan. Door het goddelijk licht geleid. Prachtig, hè? Gedreven. Door de liefde Gods. Die zo rijk geopenbaard zal worden in ontmoeting. Met deze dierbare zaligmaker, Jezus, ziende hun geloof zijn. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Gelovige mannen die van zijn kracht wel gebruik willen maken. Wat een vasthoudendheid, nietwaar. O kom, de kracht van Jezus heeft nog niets ingeboet. En ik hoop toch, zo probeer ik toch te preken, dat die harten gaande gemaakt worden met het oog op hem. Ik weet het, ik kan uw hart niet inwinnen voor deze koning. Maar ik moet er wel mijn best voor doen. Paulus die spreekt over wij dan wetende de schrik des Heren, bewegende mensen tot het geloof. Met alles wat in hem is. Omdat hij weet, als daar het geloof in Christus niet zal zijn, wij ten onder zullen gaan. Er hangt zoveel gewicht aan de klok, gemeente van de kerk. En dan mogen we voor onze lichamelijke kwalen bij hem terecht. Dat zien we hier en weer laatst. En al die mensen die tot hem kwamen om genezen te worden. Hier ook die lammen. Waarschijnlijk is hij alleen maar naar Jezus gegaan om weer te mogen lopen. Dat was ook zijn probleem. Dat kun je ook wel begrijpen als je niet lopen kan. Oh, dan verlang je er weer zo naar om op twee benen te mogen staan. Kijk, wij zijn toch ook altijd met onze zieken bezig, als het goed is. Die dragen we toch ook op aan de troon van Gods genade. We leggen ze als het ware, net als hier die vrienden, voor de voeten van de heiland, de heelmeester neer. Dat doen we in de eredienst zondags. Dan worden de zieken door de gemeente opgedragen aan de Heer. Het gebeurt thuis, op de knieën, in de binnenkamer. Het gebeurt aan de tafel. Dan draagt u ze ook op en jij. Zo brengen we toch onze naasten bij Jezus. En misschien brengen we ook wel juist die naasten bij Jezus. Die het zelf al hebben opgegeven. Die niet eens weet dat er een broeder of zuster in het verborgen ons neerlegt bij de Heer Jezus Christus. Alle blokkades ten spijt. Ik ben zelf 6 jaar lang zwaar psychiatrisch patiënt geweest. Leed aan ontzettende depressies. En ik bad tenslotte al jaren niet meer om genezing. Ik had het geaccepteerd. Het hoorde bij mijn leven. Zo was ik nou eenmaal geworden. Maar mag ik het zo zeggen vanmiddag, gemeente? Vrienden en vriendinnen hebben het er niet bij laten zitten. Zij bleven bidden, dat heb ik achteraf van hun mogen horen. Van meer. Dominee, al bad u zelf niet meer daarvoor. Wij hebben het voor u gedaan. En weet je wat nog veel groter is, gemeente? Dat Gods bruidskerk een voorbidder heeft in de hemel, die altijd voor zijn kerk bidt, ook dan wanneer ik niet meer bidden kan. En wat een troost is dat, niet waar? Juist ook bij het ouder worden. U weet het. We kunnen zo aftakelen dat we niet meer tot bidden in staat zijn. Maar het te mogen weten. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Kom. Hebben we ook zulke vrienden. Die ons bij Jezus brengen of brachten. Stel jezelf nou eens de vraag. Door welke vriend of door welke vriendin bij Jezus gebracht. U zult misschien vragen, hoe bedoel je dat nou? Dat zou ik uit mijn eigen leven proberen duidelijk te maken. Als hij mij nou zo vraagt, noem eens een vriend door wie je bij Jezus gebracht bent. Dan denk ik het eerste aan wijle professor dokter Graafland. In 1971 was hij het middel om mij bij de Heer Jezus te brengen. Hij preekte toen in Noordloos over de tekst uit Johannes 19, het 18e vers. En Jezus in het midden. Dat was het woord waardoor ik aan de voet van het kruis werd gebracht. En mocht zien op de Heer Jezus. Door zo'n vriend. Bij hem gebracht. Hij wist er zelf niet van. Maar ondertussen gebeurde het wel. Nou, zo zou je misschien ook, of jij vanuit je persoonlijk leven kunnen zeggen. En onderzoek jezelf ook daarin. Wat betekent de prediking voor je? Mag je ook in de dienaren van Christus vrienden ontmoeten die je tot de Heer Jezus hebben gebracht? Of die bijvoorbeeld, dat zou ik me kunnen voorstellen, gebruikt zijn geworden om je voor de eerste keer, en wat een gebeurtenis mag het ook zijn in je leven, als je voor de eerste keer aan zijn avondmaalstafel mag aanzitten, was toch ook om nooit te vergeten. Dat woord gebruikt wordt, weet je nog met welke tekst je voor het eerst deelnam aan het avondmaal van de Heer. Zulke vrienden en vriendinnen te hebben. De ontmoeting met Jezus kan zulke heerlijke consequenties hebben. Kijk eens wat een bijzondere uitwerking dat hier gaat krijgen. Allereerst wordt die vriendendienst door deze vriend van hen neer te laten voor de voeten van Jezus beloond. Met die heerlijke woorden van Jezus. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Moet je voorstellen dat je daar boven op een dak staat. En dat je vriend daar beneden aan de voeten van Jezus ligt. En dat je daar boven hoort. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Dat is toch om nooit meer te vergeten. Weggenomen. Jezus neemt al die zonden voor zijn rekening. Hij staat hier echt al als het lam van God dat de zonden van deze man zal wegdragen. De zondaarsliefde die druipt als het ware van deze woorden af. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Die man heeft daar niet op durven rekenen. Misschien is hij er niet eens voor gekomen. Het alleen om de genezing van zijn lamme benen te doen is geweest. Zo kan het nu ook zijn hoor, dat je helemaal niet met deze verwachting naar Gods huis bent gekomen. En het nu te horen, mens, uw zonden zijn u vergeven. Die man heeft niet anders gehoord als wat u nou hoort, als wat jij nou hoort. Niks anders. Dit heeft hij gehoord. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Het was eeuwig genoeg. Hij gaat straks God verheerlijken naar huis. Wij zitten soms op het spectaculaire te wachten. Oké, de entourage is natuurlijk buitengewoon. Maar gelukkig dat u en ik niet door het dak heen gelaten hoeven worden. Je mag hier gewoon zitten. En dan klinkt dit woord. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Wie weet wat die man allemaal op zijn geweten heeft gehad. En misschien zijn er wel die zeggen, ja maar dat kan toch niet. Ja, dat kan dus kennelijk wel. De schrift zegt het. En het woord is het einde van alle tegenspraak. Hij heeft tot mij gezegd, mens, uw zonden zijn u vergeven. Hij heeft het al eerder tegen ons gezegd, gemeente. We wisten het niet eens. Die Die belofte van de vergeving van zonde is betekend en verzegeld aan onze voorhoofd. Zo zeker als dat water het vuil afwast van ons lichaam, zo zeker reinigt het bloed van Jezus Christus van al onze zonden. En dat het de Heere ernst was, dat is toch wel tot uiting gekomen, nietwaar? Ik lag als kind in de moeder van mijn, of in de armen van mijn moeder en hij zei: ik doop in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Het zal waar en zeker zijn. De liefde Gods in Christus Jezus is over onze voorhoofden gestroomd. Het was volstrekt eenzijdig. Het kwam helemaal bij hem vandaan. We konden zijn liefde niet beantwoorden. We wisten het niet eens. En bij het opgroeien werden we daarin nader onderwezen door onze ouders, door onze leraar, door onze predikanten. Zodat we gingen verstaan wat daar gebeurd is. Oh, mag ik het nou vragen, heb je dat nou mogen omhelzen? Heb je dat woord nou zo gehoord? Mens, uw zonden zijn u vergeven. Ik heb het al gezegd, toen je het nog niet begreep. Maar het is de bedoeling dat dat woord doortringt tot in het diepst van je hart. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leer. En ik zal een eeuwig verbond met u maken. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Nou, dat is de vergeving van zonde. En de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Oh, wat prachtig toch. Verwoord in vraag en antwoord 56 van de Heidelbergen, nietwaar? Wat gelooft gij van de vergeving van zonde? Wat geloof je er dan van? Wel dit. Dat alleen om de genoegdoening van Christus. Al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb. Nimmer meer gedacht zal worden door de Heer. Maar mij het genade, de gerechtigheid van Christus schenkt. Opdat ik nimmer meer in het gericht van God kom. Dat is wat het inhoudt, mens. Uw zonden zijn u vergeven. Wat gelooft gij daarvan? Misschien is het wel heel ons leven langs ons heen gegaan. Zo kan het zijn. En ik denk dat ieder kind van de Heer dat zal beamen. Zeg, o God, wat ben ik toch, ja eigenlijk, als een vijand jegens u openbaar gekomen. Terwijl u uw liefde zo kennelijk openbaart, heb ik dat bloed der verzoening onrein geacht. Misschien wel dagen zonder getal. En dan toch, mens, uw zonden zijn u vergeven. Ja, nou kunt u misschien weer van alles daartegen inbrengen. Het geloof redeneert niet meer. Dat aanvaardt. Jezus, ziende hun geloof, zei: mens, uw zonden zijn u vergeven. Achter wordt wel eens getwist over wat is er nou eerst, geloof of bekering. Laat het allemaal maar. Als het woord vanmiddag zijn kracht doet, dan zul je wel zien dat je niet meer kunt blijven die je bent. Dat trekt direct zijn sporen in je leven. Direct. Ja, misschien durf je er allemaal niet over te spreken, maar dan spreek je erover met de Heer. Absoluut. Je gaat heel anders bidden. Je gaat heel anders je Bijbel lezen. De Heilige Geest trekt zijn spoor in je leven. En u volgt zijn spoor. In uw en jouw leven. Ik zet mijn treden in uw sporen, dat mijn voet niet uit zal glijden. Kijk maar wat hier gebeurt, zeg. Die man die gaat dit woord geloven. Met heel zijn hart. Hij gaat straks God verheerlijkend naar huis. Ik weet niet hoe hij dat gedaan heeft. Maar goed, we passen het maar in onze traditie nu. Als dit je nou overkomt. Dan zou je toch kunnen zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het leidt voor hem geen enkele twijfel meer. Uw zonden zijn u vergeven. Dat betekent de schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Het gaat in het leven der genade altijd zo anders als dat wij denken, nietwaar? Bij de Heer is er geen massaproductie. Bij de Heer wordt ieder individu op heel persoonlijke wijze tot de Heer Jezus Christus gebracht. En dan is de Heer altijd een God van verrassing. Het is net als met de wind, zo heeft Jezus het ook gezegd. De wind blaast waarheen hij wil. Je hebt daar totaal geen grip op. Helemaal niks. Hij blaast waarheen hij wil. Het KNMI geeft een westenwind op en samen zeggen ze het is verkeerd geweest. Het is een oostenwind geworden. Ja, precies. De wind blaast waarheen hij wil. Hoort zijn geluid en ge weet niet waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Al zo is een ieder die uit God geboren is, maar de uitkomst is hetzelfde. Het geloof in de Heer Jezus Christus tot vergeving van zonde. En het doel is ook hetzelfde. De Heer groot maken. Goed spreken van de Heer. En nu gaat hier pas gebeuren waar die verlamde voor kwam. Jezus zegt nu tegen hem, sta op, neem uw beddenkop en ga heen naar uw huis. De kracht was er om hem te genezen. Nou, hier zien we het gebeuren. En die lamme die twijfelt ook geen moment. Hij staat zomaar op. Ook weer een wonder natuurlijk. Die man gelooft. En die man gehoorzaamt. En zo werkt het geloof. Het geloof gehoorzaamt. Het geloof neemt aan. In de betekenis van aanvaarden. Dat wat er gezegd wordt. Aan te nemen voor wat het waarlijk is. Gods woord. Dat is aan de hand. Jezus beveelt om op te staan. Hij doet het. Jezus beveelt om naar huis te gaan. Hij doet het. Hij moet zijn beddeken meenemen en hij doet het. Jezus beveelt niet om God te verheerlijken en hij doet het. Kijk. Dat kan toch niet anders. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd als zij hun wens verkrijgen. Er staat in de grondtekst dat hij God voortdurend verheerlijkt. Dus dat deed hij alleen maar. Die mensen hebben dat allemaal gezien. Moet je je voorstellen, hè? Het dak opengebroken, we hebben het allemaal gehoord. Die man over de voeten van Jezus. Mensen, uw zonden zijn u vergeven. Het onderwijs aan de discipelen. En omdat je nou geloven zult. Nou, oké. Sta op, neem je beddenkop en wandel. De zoon des mensen macht heeft om ook de zonde te vergeven. Zeg ik er ook nog eens bij. Sta op, neem je beddenkop en wandel. En die man die staat op, die neemt zijn beddetje op en die wandelt zo naar buiten. Maar dat is wat geweest. Ze hebben echt plaats voor hem gemaakt. Hij kon niet binnenkomen, maar hij mag er zo uit. Vol verwondering. Gekeken, wat gebeurt hier? En die man voortdurend God verheerlijk.
wat gebeurt er nou met die mensen daarbinnen? Nou, Lucas zegt, kijk eens wat er gebeurt. Er staat, en ontzetting heeft hem bevangen. Weet u welk woord hier eigenlijk staat? Extase. Extase. Dat is hun eerste reactie. Iedereen is verbijsterd. Ze zijn volledig uit het veld geslagen. Dat is het eerste. Maar daar blijft het niet bij. De verbijstering, de extase gaat plaatsmaken voor vrees. Want ze merken nu dat ze geconfronteerd worden met Gods directe aanwezigheid. In Christus Jezus. Kijk, als je eerst denkt dat het maar een gewoon mens is. En je denkt dat iemand godslasterlijk spreekt. En je ziet wat er gebeurt en je hoort wat er gebeurt. En je ziet daar een man die net door het dak is heen gekomen, verlamd, naar buiten lopen, God grootmakend. Ja, extase, ontzetting, vrees, Gods aanwezigheid, zichtbaar, voelbaar, hoorbaar. En dan moet je zien, hè, dat het is zo prachtig hier opgebouwd in die tekst. En dan gaan ze ook God verheerlijken. Begrijp je nu waarom Lucas al van tevoren gezegd heeft, denk erom, de kracht om hen te genezen was er, hoor. Nou, dat komt hier openbaar. Extase, vrees. En nu God verheerlijk. Ze zeggen, we hebben ongelooflijke dingen gezien. Paradoxale dingen staat er. Dat zijn de dingen die ze beslist niet hadden verwacht. En toch, ze zijn gebeurd. Ook de andere evangelist. Marcus en Matthäus eindigen allemaal in de verheerlijking van God. Door allen die hier zijn. En laten we nu maar op de uitkomst letten hier. Wat gaat er nu in Nijkerk gebeuren? Nu we het alles weer hebben gehoord vanmiddag. We gaan eindigen. En dan gaan we de dingen eens omdraaien. God heeft vanmiddag het dak opengebroken. En hij heeft zijn zoon voor onze voeten gelegd. Dat is toch de toepassing, of niet? Zo dicht is het op bij ons gekomen. De hemel geopend. Zijn zoon voor onze voeten neergelegd. Dat is nou de gegevene van de Vader. Dat is nou het geschenk, het Godsgeschenk. Dat wil hij ons nu schenken om ons van zonden en ongeval te ontslaan. Hoeveel hebben we het niet gezongen met de kerst? Wel, hier is hij weer. En we weten hoe hij aan het einde van zijn leven dat gemanifesteerd heeft, dat voetenwerk. Hoe die daadwerkelijk aan de voeten van zijn kerk gaat zitten. Als een dienstknecht. Daar was hij voor gekomen. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat laat hij nog zien. Voordat hij naar Gethsemane gaat. De voeten was. Van zijn discipelen. Van zijn kerk. Van alle maat. En u weet het, dan is er ook nog één bij die zijn voeten terugtrekt. Doe dat nou niet. Laat hem nou zijn gang gaan. Hij zegt het ook tegen degene die dat doet, Petrus. Indien ik u niet was, zo hebt gij geen deel aan mij. Daar komt het op aan, gemeente, dat we van die vergeving van zonde gebruik maken. Want op een andere manier raken we ze nooit kwijt, weet u. Je topt misschien wel, weet je, net leven. Strakker touwtjes aantrekken om nog wat te zijn. Buiten deze Christus en zijn bloed is er geen zaligheid, gemeente van Nijkerk. Al onze gerechtigheden zijn voor de Here als een wegwerpelijk kleed, doet niet mee. Integendeel, het helpt alleen maar mee te veroordelen. De weg geweten en niet bewandeld. Want die weg is Christus alleen. En dan aan je voet. Als de gegevene van de Vader. Als het geschenk uit de hemel. Met deze woorden, zo ik hier niet was, zo heb gij geen deel aan mij. Met dit voorop. De kracht is er om hen te genezen. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Oh, ik hoop dat er velen zijn die zeggen, nou kan ik er niets meer tegen inbrengen. Staat ook zo prachtig in de Bijbel dat hij een gewillig volk heeft op de dag van zijn heerkracht. Dan is dat het buigen voor hem, voor het eerst of voor het nieuw. En dan verstommen al die jama's. O, die woorden zijn zo majestueus. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Dat zijn woorden die gedrenkt zijn in zijn bloed en in zijn liefde. Woorden nogmaals die aan ons voorhoofd vastgemaakt zijn. Daarom sta op en wandel. Wandel in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat gaan we dan doen? Nou, wat denkt u? Juicht vromen. Om uw lot. Verblijdt u steeds in God. Roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid. Voor al dit heilgenot. Amen. Zingen wij Psalm 97, het zevende vers. Psalm 97, vers 7.
Laat ons danken en bidden. Zo kan het dus kennelijk, Heer, te genieten van het heil. Het heil dat u zo rijk hebt geopenbaard in de heiland, Jezus Christus. En wat een zegen dat wij dat woord mochten horen en prediken. Wat bent u dichtbij gekomen, dierbare zaligmaker. Ten slotte zat u aan onze voeten en hebt u het ons gevraagd of dat we alsjeblieft onze voeten in uw handen wilden geven. Opdat wij van al onze zonden bevrijd zouden worden en rechtvaardig voor God gerekend. Om het uit uw mond te horen, mens. Uw zonden zijn u vergeven. Ik zal nooit meer op u toornen of schelden. Uw schuld uitgedeld uit het boek. Geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Ik kom er nooit meer op terug. Omdat ik al die zonden heb weggedragen. Zo heeft de Vader mij als geschenk aan een wereld verloren in schuld gegeven. Opdat ik als het Lam Gods de zonden van de wereld zal wegdragen. En ik heb het met de grootste vrijmoedigheid en vreugde uitgeroepen. Het is volbracht. Tetelestai, het doel is bereikt. O God, zo te luisteren, dat is leven. Leven voor de ziel. En dan kunnen we ook weer verder. En geef dat we zo hebben gehoord. Als ik uw woord heb gevonden, zo heb ik het opgegeten. En geef dat we er niet aan voorbij zullen gaan. Zoals we het misschien al jaar en dag hebben gedaan. Voortgaand op eigen gekozen wegen en paden. Maar nu dat goddelijke halt gehoord te hebben. En zo niet achtervolgen nog, Heere. Dat woord zal immers nooit ledig tot u weerkeren. Maar het zal doen hetgeen u behaagt. Laat het maar als een echo nagalmen. In ons binnenste, totdat ook wij zullen buigen aan de voeten van deze beminnelijke vorst en koning, Jezus Christus. Dank voor wat u gaf, vergeef het gebrekkig, het zondige, in spreken en in luisteren. Gedenk deze gemeente, jong en oud. Ook al uw dienaren die het woord mogen prediken, aan de huizen mogen brengen, laat hun bediening om Christus wil tot rijke zegen zijn. En laat het ons een vreugde zijn om een goed gerucht van onze koning te verspreiden. Wij bidden het u om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Slotzing is Psalm 22 vers 16. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. 22 vers 16. Thank you.
gemeente gaat hen in vrede onder de zegen van de drie-enige God, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.